Vandaag hebben wij in ons zondagvoormiddagmagazine niemand minder dan Armand Pien. Meneer Pien, uw voorstellen voor een luisterpubliek zal wellicht overbodig zijn. U bent nationaal, zou ik bijna moeten zeggen, en ook misschien wel internationaal gekend als de weerman. Het weer is ook zowat het geliefkoosde onderwerp van iedereen. Waarom is het weer in feite zo belangrijk?
Dat is heel normaal. We leven in die breedte waar een zuidwestcirculatie staat. Dat wil zeggen dat we zeer wisselvallig weer kunnen krijgen. Zelfs op 24 uur kunnen we soms 3 à 4 verschillende weertypes hebben in ons land. De mens is afhankelijk van het weer. Wij leven gelukkig in die breedte ook waar landbouw, tuinbouw wordt gedaan. Maar zonder de noodzakelijke regen zouden ze het niet doen. Want dan moet je maar eens kijken naar subtropische breedte waar de mensen hunkeren naar wat regen. Dan moet je ook kijken naar de Noorderlanden wat alles in ijs wordt omgezet. We leven dus in die breedte met een zeer wisselvallig klimaat. Dat wil zeggen dat het gillend jaar door wij nooit kunnen spreken van een continuïteit. Als het nu eens een lange periode is zoals nu deze nazomer. Wat trouwens geen uitzondering is, want het is nog gebeurd vroeger dat we zo'n mooie nazomer hebben. Wat wel opvallend is dit jaar is dat het juist op de zondagen de mooiste dag was. En meestal op vroeger kwam het meestal in de week voor de mooiste, maar niet de zondag. En omdat het niet de zondag is, valt dat het mensen het meest op, want dan zijn ze vrij. En dan beoordeel ze dat het uitzonderlijk. Nee, het is heel gewoon.
Meneer Armand Pien, het is wellicht vrijwel uniek in radio- en tv-land dat een weervoorspeller uitgroeit tot een, laten we zeggen, nationale vedette. Dat geeft wellicht met meer te maken dan enkel het weer dat u voorspelt. Hoe verklaart u zelf dat fenomeen dat u toch geworden bent in de loop der jaren?
Omdat waarschijnlijk de enige man men in België de waarheid vertelt. Nee, dat komt zo. Ik begrijp dat wel. Ik ben nu ik word op 31 oktober 86 ga ik mijn 34ste jaar weermanschap in. Dat wil zeggen dat ik in feite dezelfde uitzending gedurende 34 jaar heb behouden. Dat gebeurt praktisch niet, want ik was een man verbonden aan het KMI en ik was een losse medewerker bij de BRT. Al de mensen die bij de BRT, even lang zijn als ik, die zijn ondertussen directeur geworden en zo verder, die doen hun job niet meer. Maar omdat ik van het KMI afhangde, heb ik altijd een job verder gedaan als weerman. Daarmee blijf ik in de running als weerman. Zijn al de mensen die 34 jaar zijn, die hebben me heel mijn leven kent, want ik ben altijd op het scherm gekomen. En ik denk dat ik overkom zoals ik ben in het leven. Ik ben een man, ook vol met fouten en laten we zeggen, ik misspreek me. En ik kom niet voor als een ideale man, wat alles zo afgeschaafd is en allemaal. En ik geloof dat de mens zich een beetje in mij herkent en ik durf ook toegeven als ik vergissingen dan. En ik krijg dan ook uit waarom. En dat zijn de mensen al gewoon. En ik moet u zeggen, na 34 jaar, gelijk de groep, ik spreek van de groep van landbouwers, een groep van vissers, die nemen me nooit meer kwalijk als die voorspelling niet juist uitvalt. Want ze kennen ondertussen al weerkaarten. En zij zelf interpreteren, het is vroeger, het is later gekomen, dat heeft zich vertraagd. Dus ze kunnen zelf een interpretatie geven. En ze begrijpen al beter hoe moeilijk het is om voorspelling te brengen. Want hoe kleiner het land, hoe moeilijker de voorspelling. Hoe groter het land, hoe gemakkelijker. Want als men een Fransman zegt, l'ouest de la France, dat gaat van Parijs tot Brest. En als wij zeggen, het westen van België, dat gaat van Oostende tot Brussel.
Je hoort wel eens zeggen, vooral dan van oudere mensen, en ik denk daarbij ook aan hetgeen jij daarnet gezegd hebt, namelijk die mooie nazomer, dat het weer stuk is, dat we geen zomers meer meemaken zoals vroeger, geen winters meer zoals vroeger. Is dat waar enerzijds? En anderzijds, in hoeverre beïnvloedt de mens eigenlijk het weer? Rechtstreeks en onrechtstreeks, denk daarbij aan vervuiling en zo meer.
Dat is dus niet waar. In een mensenleven verandert het weer praktisch niet. Maar je kunt periodes hebben dat het bijvoorbeeld van 62, 63 tot 85 hebben we geen strenge winter gehad. Het waarom kan ik je ook niet uitleggen. En in 86 was er weer een strenge winter. Want de Elfstedentochten bewijzen dat. En we hebben ook die tochten naar dammen en zo verder. Dus dat is niet waar. In de mensleven, dat verandert niets. Seizoenen verschuiven ook niet. Dat is allemaal niet waar. We zijn als mens slechte waarnemers. Omdat wij maar zaken onthouden die wij graag onthouden. En het goede onthouden en het slecht onthouden we niet. Dus dat is niet waar. Maar ondertussen beïnvloeden wij wel het weer. En dit omdat wij gedurende de jaren heen comfortabel zijn gaan leven. Omdat iedereen zijn centrale verwarming heeft in zijn huis. Omdat iedereen met een auto begint te rijden. Brengen we vuile deeltjes in de atmosfeer. Dus we vervuilen onze atmosfeer, dat is waar. Maar we zijn dan ook de enige verstandelijke levende wezens in ons zonnestelsel. En de fouten die we doen, kunnen wij nog zeggen, wij gaan die herstellen. En daar zijn we nu aan bezig. Die zitten wel met loodvrije benzine. Spijtig genoeg is de kernenergie door het geval van Tsjernobyl zeer negatief benaderd. Maar hoe het ook draait of keert, we moeten naar kernenergie over. Maar de kernenergie van nu, dat wil zeggen de kernsplitsing, dat moet binnenkort tot het verleden behoren. We moeten voor het jaar 2000 komen tot de kernfusie. Dat heb je geen radioactieve afvallen meer en heb je niet meer het gevaar dat we nu meemaken. In feite is het Tsjernobyl is een mijlpaal in ons leven dat ons heeft getoond dat het zo niet verder kan en dat we moeten roepen stop. Maar ik zeg niet stop aan de kernenergie. Op de manier van kernsplitsing hoort dat naar kernfusie. Dat is het feit. En Tsjernobyl is zo belangrijk dat het onmogelijk is van naar een atoomoorlog te evolueren. Want als je ziet wat een klein gevalletje, wat Tsjernobyl in feite is een klein gevalletje, wat dat als vervuiling heeft veroorzaakt op de aarde, dat maar, wat zou de rest dan betekenen? En men treft niet meer de vijand, men treft daarmee zijn eigen bevolking. En dat zal nooit een leider op zich nemen.
Meneer Armand Pien, keren wij misschien nog even terug naar het weer. Enige tijd geleden, en dat trof mij toch, vroeg Walter Capio in het programma Hoger Lager aan diverse mensen hoe zij stonden tegenover de weerman en hoe zij die zagen dan tegenover dan de weervoorspellers van vroeger, de landbouwers, de mensen die gewoon naar de lucht kijken. En het viel toch op dat daar nog een aantal mensen waren die toch nog de voorkeur gaven aan de echte boerenwijsheid in verband met de weervoorspelling. In hoeverre kan daar waarheid in zitten? In hoeverre kan men gewoon door het observeren, door de ervaring die de landbouwer heeft, het weer voorspellen? Hoe staat u daar dan als wetenschapsmens tegenover?
Wel, ik vind dat normaal dat de mensen zo reageren. Die hebben nooit meteorologie geleerd. Die hebben overlevering meegemaakt van de oude generatie. En dat kunnen we gemakkelijk als volgt samenvatten. De weerspreuken die daarbij altijd geldig waren van vroeger, die zijn maar voor 60% geldig. Dus dat is iets meer dan kruis of munt. Dat is wat van de oude generatie overblijft. Een oude boer kan op 24 uren soms juister het weer voorspellen dan ik. Maar verplaats die boer niet van gemeente. Want dan kan hij het ook niet meer. Want dan staat zijn kerktoren niet meer op de juiste plaats. Die boom of zijn gebouwen, dan kan het niet meer. Een visser is iets ruimer. Die zit op zee. Die kan een ruimere voorspelling doen. Maar die houdt zich aan korte termijn. Wij zijn zover dat we de termijnen hebben verlengd tot 7 dagen. En ik moet zeggen dat de landbouwwereld en de visserswereld geweldig naar mijn weerbericht luistert, omdat ze daar rekening mee te houden. En als ik heb nu per toeval ook die uitzending van Walter Capio gezien. En het resultaat is niet wat die mensen zeggen, nee, en we geloven dat niet. Het resultaat is dat 70% er wel in geloven. En met 70% kan ik president worden van gelijk welk land van de wereld.
Armand Pien, u vermeldt het zelf veel in uw televisiepraatje. De computer van Redding speelt een grote rol in de weervoorspelling tegenwoordig. Het computertijdperk heeft ook in de meteorologie zijn intrede gedaan. Nu vragen wij ons af, in hoeverre is een weerman zoals u bent en wellicht uw collega's dan nog meer dan een doorgeefluik van hetgeen de computer zelf aan voorspellingen geeft? Wat is nog het aandeel van het menselijk redeneren na het krijgen van de computergegevens? Of is ook dat al in zoverre geperfectioneerd dat het eigenlijk al kant en klaar opgediend wordt?
Het is wel kant en klaar opgediend voor een meteoroloog die er iets van kent. Het is die kant en klaar opgediend voor een leek die er niets van kent. Dat betekent dat wij nog altijd de schakel zijn tussen de wetenschap. Want wat feite redding is, dat is het Europees Centrum voor Weervoorspellen middellange termijn, waaraan 17 landen deelnemen. Dat het wetenschappelijk resultaat is met computers dat wij berekenen voor binnen de 7 dagen. Maar dat komt op kaarten binnen die een leek onmogelijk kan interpreteren of gebruiken. Daarvoor moet je meteoroloog zijn. En dan moet je nog meteoroloog zijn met jarenlange ondervinding. Want zelfs die computer geloof ik niet altijd, omdat ik ook door mijn kennis van zoveel jaren ben overtuigd dat die toestand niet zo kan evolueren, dat ik hun twijfels heb. Er is al enkele keren uitgekomen. Maar in feite, je moet meteorologen om dat te kunnen interpreteren. Zover zijn.
Juiste voorspellingen zijn en blijven belangrijk. Denk daarbij aan natuurrampen en zo meer. Hoe ziet u die toekomst van de voorspellingen? Nu 7 dagen, ziet u daar nog een zekere evolutie in?
Wel, we geraken voor het jaar 2000 tot maximum 14 dagen met een nauwkeurigheid tussen 80% en 90%. En dat is het gedaan voor deze eeuw. En dan voor maand- of seizoenvoorspellingen, dat is de 21ste eeuw. Maar dat zal op een heel nieuwe basis gebeuren dan wat wij op dit ogenblik doen.
Dan misschien van ons weer van vandaag en morgen eens kijken op langere termijn. Wij weten allemaal dat er vroeger ijstijden zijn geweest die ook onze streken hebben aangedaan en geteisterd. Kunnen de wetenschapsmensen, de meteorologen, al iets zeggen over de komende 100 jaar, 10 jaar of 1000 jaar? Zijn wij weer aan een bepaalde trend bezig of is dat nog een open vraag?
Dat kunnen we tot eenvoudig niet. Ten eerste leven op het einde van een interglaciaire periode, dat is een tussenijstijdperk, en we zouden dus een ijstijdperk binnenkort moeten zien evolueren. Maar dat mocht u maar niet zo bruut beschouwen, want dat loopt over duizenden jaren met gemiddelde temperatuur die 1 graad of 2 graden dalen. Dus dat is ten eerste al zeer moeilijk. Ten tweede is het bepalen van een ijstijdperk geen zuiver meteorologisch probleem, het is ook een astronomisch probleem. Want het hangt af van de afstand aarde-zon, 150 miljoen kilometer. Maar de ene keer draait die aarde rond de zon in een bijna zuiver cirkelvormige ellips. En de tweede keer draait die in meer ellipsvormig rond de zon. Dus staat er iets verder van dan gewoon. Dat is één zaak. En dan een tweede element is ook die helling van de aardas, die 27 graden en 23 minuten bedraagt. Wel, die helling, om het zo te bekijken, die draait in 26.000 jaar, dus iets meer dan het mensenleven toch, maakt die dus een tol beweging. En ook dat is een van de redenen van ijstijdperken. Dus het is geen zuiver meteorologisch probleem, het is ook een astronomisch probleem.
Maar de 2 vorige harde winters, dat geeft niets te betekenen op langere schaal.
Ik kan maar juist zeggen dat ze juist op tijd zijn gekomen. En het is altijd goed als het winter is dat het wintert en als het zomer is dat het zomert. En nu de nazomer is een beetje te laat gekomen. Die periode die we nu meemaken, hadden we beter echt in de zomer gehad.
Nu zijn we toch een beetje op het terrein van de astronomie aanbeland. Wat maakt nu juist die sterrenkunde zo belangrijk?
Wel, vergeet toch niet dat wij in dat heelal rondzweven op een bolletje dat niet zichtbaar is in het heelal. Met een sterretje de zon dat praktisch ook niet gemakkelijk zichtbaar is in het heelal. Dus onbeduidend in dat heelal. En wat we daarin maken, hoe ruim dat heelal is, formidabel. En wat we nu nog maar beginnen in te zien, dat in deze zeer moeilijke te interpreteren astronomische problemen van zonnestelsel, melkwegstelsel, nevels, bolhopen en zo verder, dat wij als mens, levend dus op aarde, er ons een beetje meer en meer uniek uitkomen. Het schijnt niet meer aanvaard te worden als algemene stelling dat men overal leven aan zou vinden in het gedaan. Integendeel, de leven is het verzet tegen de dood. Al de hemellichamen van ons zonnestelsel zijn dood. Het zijn gesteenten, het zijn moleculen, het zijn atomen die dood zijn. En de aarde als leven verzet zich tegen die dood. En men weet op dit ogenblik niet hoe dat verder zal evolueren. Dat heeft niemand in handen. We hebben ons eigen leven in handen. We hebben ons eigen bestaan op de wereld in handen. En dat is het grote vraagstuk dat zich stelt. En dat is trouwens een nieuwe theorie dat in feite nog maar afkomstig is van de Nobelprijswinnaar van ons land, Prigozhin. Die heeft een totale nieuwe visie gemaakt van het beschouwen van leven in het heelal.
We raken het reeds aan, leven in het heelal als wij op een donkere nacht, maar dat komt hier vrijwel nergens meer voor. Maar als wij dan toch eens echt naar een klare sterrenhemel kunnen kijken, dan voelt een mens zich klein. En dan denk ik dat velen zich de vraag stellen, zou daar ergens in dat reusachtige heelal nog leven kunnen zijn? Zijn daar waarschijnlijkheidsberekeningen voor gemaakt? Hoe liggen die kansen?
Wel, er werden berekeningen gemaakt dat er 20 miljard kansen van verstandelijk levend wezen waren in het heelal. Maar dan begint men sterk aan te twijfelen. Omdat men in feite mensen buiten ons zonnestelsel kunnen ons gemakkelijk vinden. Ten eerste een zon dat sterkens waarnemen. Maar zou de aarde waarnemen? Want door onze apparatuur van televisie, radar, stralen wij zoveel radiogolven in de ruimte, dat naast die sterzon een radiobron aanwezig zal zijn. Dat is aarde. En als ze eerst zouden ze vragen van waar dat komt, het zou ze zeer dicht moeten komen om te zien dat het van levende wezens komt. We hebben tot nu toe vanuit ons kijkend naar het heelal nooit een dergelijke radiobron kunnen vaststellen, waaruit we weer moeten besluiten dat leven meer uniek is dan algemeen. En daarmee die 20 miljard kansen op levende wezens een groot vraagteken moeten erachter plaatsen.
Het zou dus ook kunnen zijn dat wij de enige bewoners zijn van het heelal.
Ik durf nooit te zeggen dat we enig zijn en dat geloof ik ook niet. Maar als er ooit leven is, dan zal het er nooit uitzien zoals wij eruit zien. Dat zal totaal verschillend zijn. Dat kan een zwam zijn die intellectueler is dan wij. En dat kan iets anders zijn dat totaal er anders uitziet, maar nooit zoals wij.
Gesteld dat wij ooit ergens iets zouden opvangen dat op intelligentie lijkt, en dat men daar zou willen naartoe reizen, zou dat met de toekomst van de techniek ooit mogelijk worden om interstellaire reizen te maken, of is dat quasi uitgesloten dat ooit gebeurt?
Dat is totaal uitgesloten. Want een mensenleven, u mocht het nog verlengen tot 80 jaar, u mocht het misschien nog verlengen in de toekomst tot 100 jaar. Wat is 100 jaar niets als men spreekt van het overbruggen van lichtjaren, de afstand door het licht afgelegd door gedurende 1 jaar. Dat is 9,5 biljoen kilometer. Dat wil zeggen, we kunnen er nooit geraken en als we ergens kunnen gaan, kunnen we nooit meer terugkeren.
Dan een totaal andere vraag, meneer Pien. Wetende dat u geen voorstander bent van astrologie, zouden wij toch de volgende vraag willen voorleggen. Bestaat er volgens u een verband tussen sterrenkunde, astronomie en astrologie? En we denken daar uiteraard bij aan horoscopen en diens meer.
Dat was het geval. En astrologie en astronomie, dat liep gelijklopend tot in de tijd van Ptolemeus. En dan heeft astronomie zich afgescheurd en is een wetenschap geworden. En astrologie is blijven staan op dat tijdstip van 2 jaren na Christus, de tijd van Ptolemeus. En dat wil zeggen dat men op dit ogenblik, wat astrologie betreft, dat men vertrekt van iets dat van die tijd is, het begin van onze tijdrekening, dat steunt op een valse basis. Men beweert nog altijd de astrologie dat de zon rond de aarde wendelt. Dat weet men nu al lang dat dat niet waar is. En daarop steunt men verdere gegevens. Men spreekt van een karakterbepaling. Hoe is dat nu mogelijk? Dat omdat jij onder een sterrenteken, die ondertussen allemaal niet meer de sterrentekens zijn van vroeger, want de aarde heeft gewenteld rond de zon. En die 26.000 jaar van die wetting van de aarde speelt allemaal dus. Hoe kun je karakter bepalen omdat je in dat teken geboren bent? Het is al allemaal 1 teken verder geschoven. En als jij door zulke reden door een keizersnede gehaald zijn, en je zou normaal in februari zijn geboren en je wordt daardoor in januari geboren, gaat plots omdat je door een keizersnede wordt gehaald een ander karakter hebben. Je hebt de genen, je hebt de chromosoom mee van je ouders, van op het ogenblik dat jij bent ontstaan. Wat heeft dat te maken met je karakter? En wat kan de ster nu een invloed hebben? De ster heeft geen invloed. Bespreek van de ster van de dierriem. En wat doet je met al die andere sterren? Van de grote beer, van de kleine beer. Die spelen geen rol in de astronomie. Een kleerkast in uw slaapkamer heeft meer invloed van u dan gelijk welke ster aan de hemel.
Dus de sterren hebben volgens u geen invloed op het menselijk gedrag? Nochtans, als we de theorie van de grote boom, het ontstaan van het heelal met andere woorden, mogen geloven, dan kunnen we misschien toch stellen dat de mens in feite een stukje ster is.
Wij zijn een stukje ster, we zijn een stukje stof, we komen uit het stof, uit het dode stof, we zijn levend en we vergaan ook niet tot stof. Er is een waarheid zo groot als een koe, dat staat trouwens ook in een Bijbel. Men gaat van stof een keer tot stof terug, dat is juist. En meer zijn wij niet. En we maken een stukje leven tussen die twee dode elementen door, van het begin tot het einde.
Het is misschien een filosofische vraag, maar als mens die dan de ruimte en het heelal, de kosmos, uitvoerig heeft bestudeerd, denkt u aan een evolutie of denkt u aan een intelligente scheppende kracht die ooit aanwezig is geweest? We zitten daarmee dus op het vlak van de religie. Hoe staat een wetenschapper daar tegenover?
Wel, dat vlak laat ik meest aan de religieuze wereld, aan de pastoors er allemaal. Ik waag me daar niet aan, ik ben daar ook niet in bevoegd. Ik aanvaard de wetenschap, maar ik aanvaard in de wetenschap ook, als er fouten zijn, dat men totale hypothesen moeten herzien en een nieuwe hypothese stellen. Dat men die standpunt moet durven innemen. Daar zijn we nu volop aan toe. En als ook die Space Telescoop wordt gelanceerd, zullen we nog zaak totaal moeten herzien. En ik geloof tot waar de wetenschap gaat. Verder weet ik het niet, en dat geef ik dan graag toe. Maar ik waag me niet op een religieus gebied, want het is een totaal ander dan mij.
Misschien ook een totaal ander domein is de ruimtevaart, alhoewel dat allemaal toch een beetje samenhangt. Het belang van de ruimtevaart valt zeker niet te onderschatten, ook niet voor de toekomst. Weegt dat allemaal op tegen de grote kostprijs? En dan een bijkomende vraag. Heeft die ruimtevaart niet altijd een militaire ondertoon, een militaire bedoeling gehad en nog altijd?
Die kostprijs is niets. Met al wat men investeert in de ruimtevaart komt opnieuw terug op aarde. In een ander opzicht, gij geniet daarvan. Gij gebruikt vandaag hetzelfde toestel waarmee je mij interviewt, steunt op ruimtevaart. Wat zijn de elementen die daaruit komen? Gij gebruikt de ruimtevaart. Je gaat hem meer en meer gebruiken in je auto, in je huis, in een vliegtuig, waar je ook wil. Dus die kosten zijn er meer dan verdubbeld uitgeraakt. Bovendien creëert de ruimtevaart zoveel nieuwe plaatsen op aarde, waarbij zoveel wetenschapsmensen nu aan onderzoek doen, zodanig dat het niet meer te overschouwen is. Ten tweede, we zitten spijtig genoeg in die wereld van, laten we zeggen, van agressie en van legers. Op dit ogenblik is het onmogelijk en moet realistisch blijven van ruimtevaart daarvan uit te schakelen. Het is zover dat universiteiten via het leger trachten budgetten binnen te halen om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat is onze wereld van nu. Alles is op bewapening afgestemd. Het is een feit. Ik vind het zeer spijtig. Maar zolang men naast elkaar praat, grootmachten, en niet met elkaar praat, zal die wereld blijven bestaan. We moeten aan de generatie mensen komen, en ik geloof dat de generatie mensen die er nu aan zijn, er ook nog niet bekwaam voor zijn, aan de volgende generatie mensen komen, die met elkaar kunnen spreken, zowel het positieve als het negatieve van elkaar eruit halen. En als we zover zijn, dan kunnen we heel die bewapening dood eenvoudig laten vallen. Maar dat zou onze wereld zeer rijk maken met al de budget die daar worden geposteerd, dat we ze voor andere doeleinden. Het hongerprobleem zou zo zijn opgelost. Het kankerprobleem zou zo zijn opgelost. Want we hadden held genoeg om dat allemaal te kunnen doen.
U hebt het vanavond ook in uw spreekbeurt uitvoerig gehad over de nieuwe toekomst. De 21ste eeuw. Het computertijdperk, de elektronica die zijn intrede doet in eenieders leven. En nu gaat het ook over de vele banen die daardoor ook geschapen worden, terwijl men nogal dikwijls dus van mening is dat dat vooral en hoofdzakelijk banen wegneemt. Maar u hebt daar wel aan toegevoegd, voor creatieve mensen zal er altijd een toekomst zijn, zal er altijd werk zijn, ook mede door die nieuwe technologieën. Maar dan is mijn vraag, en dan denk ik vooral aan die mensen die niet zo bedeeld zijn met een hoge intelligentie. De curve van House indachtig is er een zeer grote middenmoot. Gaan die mensen dan nog aan de bak komen? Wat zal met hen gebeuren in een zo ingewikkeld tijdperk van morgen?
Wel, in het begin gaat dat zo zijn. We moeten technisch gevormde mensen hebben. Daarom niet allemaal universitair, maar zeer goed degelijk technisch gevormde mensen. Wij moeten de mensen van volgende generaties totaal opnieuw opleiden. Met een kennis die veel ruimer gaat dan nu. In het begin zal het moeilijk zijn. Maar wat men, en ik heb het dan ook toch belicht, men heeft in ons onderwijs de technische sector totaal verwaarloosd. Maar in die technische sector moeten tot, laten we, bekwame mensen komen. Daar is nu dringend aan toe. Er is een dringende vraag naar bekwame mensen. Maar in die nieuwe maatschappij, die ik daar toch voor schelde, gaan ook de gehandicapten hun plaats vinden. Ik spreek wel niet de mensen die totaal in moeilijke posities zijn, maar die toch mee kunnen. Want met computers kunnen ze gemakkelijk om, als ze soms moeilijk kunnen schrijven. Gaan de blinden zelfs met totaal aan hun beurt komen. Dus ze gaan delen van mensen die nu uitgeschakeld zijn, totaal nieuwe jobs en totaal nieuw werk kunnen verrichten. En ik geloof dat de wereld, ik kan het nog niet overzien, want ik geloof dat het te ruim is op dit ogenblik. En ik geloof dat de kansen zeer groot zijn, ook voor die kant van mensen die nu een beetje, laten we zeggen, als tweederangs burgers worden aanzien. En ik ben of de, maar ik geef wel toe dat nu het moeilijk is van de mensen die niet. En het, de schuld ligt weer bij ons. We hebben werklozen. Die werklozen krijgt, ik zeg niet, maar toch voldoende om te leven. Er zijn mensen die niet werkloos zijn, die minder verdienen dan dat. En die toch moeten gaan werken. En het verschil daardoor, daartussen is iets te klein. Volgens mij. En er zijn mensen die geen drang meer voelen om iets te leren, een vak of wat. Ik geloof dat totaal infrastructuur moet komen. In dat opzicht ook. En we moeten mensen leren begrijpen. Ik zeg niet dat dat in één generatie gebeurt. We moeten mensen leren begrijpen dat ze dringend nood hebben van iets aan te leren. Enzovoort. En ik geef maar één voorbeeld. Ik heb wel universiteit gedaan. Maar ik kan vandaag met moeite een loodgieter bekomen die de eenvoudigste werk in mijn hand doet. En als ik die man moet betalen, wel, hij verdient hij meer dan heel mijn universitaire studies samen.
Vreest u niet ergens met het computertypingperk voor een ontmenselijking, voor een te hoge waarde die zou gehecht kunnen worden aan de techniek, met dan verwaarlozing van emoties, van alles wat met cultuur en artistieke aangelegenheden te maken heeft, zal de mens niet verdrinken in de techniek?
Dat zit erin. Het is het grote gevaar. De mens verliet zijn privacy op het ogenblik. De mens wordt opgeslokt door de computers, maar een mens blijft een mens. En ik ben overtuigd dat de reactie van de mens zo groot gaat worden dat hij weer naar eenvoudige middelen gaat teruggrijpen. Dus dat zit in de mens. En op dat ogenblik is het zo dat mensen die met computers spelen wel teruggrijpen naar eenvoudige middelen om zich te ontspannen, al was het maar fietsen, of was het maar gaan zwemmen, of wat, tot eenvoudig, of was het maar gaan vissen, omdat ze voelen dat ze in hun mens zijn een compensatie moeten hebben dat natuurlijk blijft tegenover de mens. En ik geloof dat zelfs de folklore terug zal opleven, omdat de mensen technisch te ver gaan gevorderd raken.
Laten we misschien dit interview afronden, Armand Pien, met nog een persoonlijke vraag. Jij bent na al die jaren razend populair geworden, zowat de recordhouder van het aantal tv-verschijningen, maar toch gepensioneerd ondertussen. Hoe zie jij jouw toekomst nog en is er aflossing van de wacht wanneer je niet meer op het tv-scherm verschijnt?
Op dit ogenblik leid ik 4 mensen op die ongeveer op 1 januari alle dagen op het scherm moeten komen in het nieuws, gedurende een anderhalf of 2 minuten, juist het nieuws interpreteren, ook de zaterdag en de zondag. En voorlopig is het zo dat ik dan afbouw als die mensen komen, want ik leid ze zelf op, meteorologisch leid ik ze op, de BRT leidt ze op qua voorkomen op scherm en uitspraak enzovoort. En dan zou ik afbouwen naar 1 uitzending per week. En dat zou dan de vrijdag zijn voor 2 kinderen. Iets langer dan nu. Met als er feiten waren meteorologisch, dat ik ze kan uitleggen wat er in de week gebeurd is. En ook een voorspelling voor de week die komt. Dat is voorlopig de visie. En daar zit het jaar 87 nog voor in. Maar verder wel, ik word ook ouder en dat kan ik zelf niet voorspellen.
Bedankt Herman Pien voor dit gesprek.
Oké.